Goedenavond, broeders en zusters. Vandaag is alweer het vierde deel van onze serie, namelijk Leven onder genade. Leven onder genade. Deze avond willen wij 5 punten bekijken. Nummer 1 gaan we in het kort bekijken Gods originele plan. Ik neem u helemaal terug naar het begin. Onder punt 2 bekijken wij Jezus, het antwoord op ons onheiligheid. Punt 3, van de wet van Mozes naar de wet van Christus. Punt 4, gaan we bekijken wat de wet van Christus inhoudt. En onder punt 5 gaan we kijken wat het betekent om te leven onder de wet van Christus. Het eerste is, Gods originele plan is ongewijzigd. De Bijbel laat ons zien dat God hemel en aarde schiep. En elke keer als God iets gecreëerd had, dan evalueert God wat hij gedaan heeft. Na de eerste dag keek God naar zijn schepping en hij zegt, het is goed. En zo was het ook op de tweede dag, de derde dag, de vierde dag en de vijfde dag. Uiteindelijk op de zesde dag schiep God de mens. En hij schiep de mens naar zijn beeld. En dan zegt God uiteindelijk dat wat hij gecreëerd had, dat het zeer goed was. Ik neem u mee naar Genesis 1, vers 27. Nadat God gesproken had, hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Uiteindelijk zegt vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij hen. En dan zegt vers 31 van hetzelfde hoofdstuk, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed, voortreffelijk, volmaakt. De mens was heilig en volmaakt, dat was Gods creatie. Dat is Gods schepping, kan ook niet anders. Uit de handen van de volmaakte God komen volmaakte dingen voort. Maar uiteindelijk zien we, al heel snel in hoofdstuk 3, de val van de mens. En in hoofdstuk 6 heb je dan te maken met de zonvloed. Dat God zegt, de gedachte van de mens was een en al duisternis, een en al kwaad. En vanaf de zondeval heerst alleen maar onheiligheid over de mens. Dus het volmaakte beeld, de volmaakte mens was er niet meer. De mens leefde in onheiligheid. En de Bijbel zegt ons dat die onheiligheid heerste over alle mensen. Zoals de dood over alle mensen heerst. Romeinen 5 vers 12 zegt ons daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, was maar één mens voor nodig. En door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. We hebben allen gezondigd in Adam. En vandaar dat de onheiligheid over alle mensen is gaan heersen. En uiteindelijk ook de dood over alle mensen is gaan heersen. Elke keer als wij geconfronteerd worden met de dood, met het overlijden van iemand, dan worden wij ook geconfronteerd met die zondeval. Het heeft sporen achtergelaten over de ganse mensheid. En wat we uiteindelijk zien in het Oude Testament is dat de mens niet in staat was om terug te komen tot die volmaakte positie. Wat men ook deed. Men kon niet meer zijn die persoon zoals God de mens had gecreëerd. In eigen kracht zien we dat mensen alleen maar gebreken tonen. De gevallen mens is niet in staat om heilig te leven. De mens was een gebroken mens. Met al hun fouten en met al hun gebreken. En uiteindelijk laat de Bijbel ons ook zien dat wij allen hebben gezondigd. De psalmist, de man naar Gods hart, moest uiteindelijk tot de Heere God uitroepen. In Psalm 51 vers 12 zegt hij, schep mij een rein hart, o God. Hij wil daarmee zeggen, ik ben niet in staat om mijzelf een rein hart te geven. Ik ben niet in staat om zuiver voor God te staan. Ik ben niet in staat om te doen wat God van mij vraagt. Dus uiteindelijk moest hij toegeven, Heer, schep mij een rein hart. Ook was hij, al was hij een man naar Gods hart. Jesaja zegt het op een andere manier. Hij zegt, wij dwaalden allen als schapen, ongeacht wie we zijn. Ongeacht wie we zijn, we dwaalden allen als schapen. We kunnen ons best doen, maar toch komen wij steeds weer tekort. Wij keren ons ieder naar zijn eigen weg. Dat is de mens eigen, om zijn eigen weg te kiezen. Om op zijn eigen weg te wandelen en geen rekening te houden met de almachtige, volmaakte Heere God. Wij dwaalden allen als schapen. Maar Gods gebod bleef bestaan. God kan dat niet veranderen. Wat God voorgenomen heeft, dat blijft voor eeuwig bestaan. God is heilig, God blijft heilig. Zijn gebod is heilig, zijn gebod zal voor eeuwig blijven. En God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. We hebben dat vorige keer gezien. In het Oude Testament zegt God dat aan het volk van Israël. Maar ook in het Nieuwe Testament. Dan citeert Petrus dezelfde woorden vanuit het Oude Testament. Want er staat geschreven. U weet wel wat geschreven staat. Zwart op wit, zoals de wet. Dat staat vast. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. God kan zijn standaard en zal en kan ook niet zijn standaard gaan verlagen. God zal geen God zijn als hij zegt, nou, zondig maar, ik kijk het door de vingers. God zal geen God zijn. God zal niet heilig zijn als hij dat zal doen. God verlaagt zijn standaard niet. In het Oude Testament niet, maar ook niet in het Nieuwe Testament. Maar wat ook bleef, was dat originele plan. Niemand kan dat plan van de Heere God doen stoppen. Want dan zou God niet meer de almachtige God zijn. God heeft voorgenomen. God zegt in Genesis, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is Gods originele plan. En eigenlijk, als wij kijken naar ons leven, als wij kijken naar het Nieuw Testament, dan zien we dat God aan het herscheppen is. Ons terug te brengen naar dat originele plan. We zijn in zonde gevallen, hebben we gezien. We zijn niet in staat om heilig te leven, dat hebben we gezien. Maar God blijft bij zijn plan. Want dat plan zelf is volmaakt. Er was niets mis mee met dat plan van God. Wat de Bijbel ons laat zien is, Gods woord falen nimmer. Amen. Gods woord falen nimmer. Gods woorden falen nimmer en Gods plannen falen nimmer. Jezus zegt het op de volgende manier in Matteüs 24, vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Ook de woorden niet, ik zal, laat ons mensen scheppen naar ons beeld. Ook die woorden zullen niet voorbij gaan naar mij, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Hemel en aarde zullen eerder voorbij gaan. En alles zal vervuld worden, alles wat God beloofd heeft, alles wat God voorgenomen heeft, alles zal vervuld worden. U weet, als je een plan maakt, het begint allemaal in je hoofd. Weet je wat, ik ga dat en dat doen. En sommige mensen zetten hun gedachten op papier. We denken maar aan een architect. Hij heeft alvast in zijn gedachten een idee hoe een gebouw eruit moet zien. Maar dan gaat hij zijn gedachten op papier zetten. En wordt een blauwdruk gemaakt, zodat iedereen weet, dit wordt het plan. Iedereen die er mee gaat bouwen, weet, zo moet het gaan worden. Nu staat het plan op papier. God heeft, voordat hij de hemel en aarde schiep, al een voornemen. De Bijbel zegt ons, in Efeze 1... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Vers 3 is een geweldig vers. Dat vers zegt ons dat wij gezegend zijn met alle, niet met enkele, maar met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Zijn we dan niet rijk? We zijn ontzettend rijk. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Helaas wandelen wij alsof wij geestelijk arm zijn. Vers 4 zegt, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hier hebben we het over Gods voornemen. Voordat hij hemel en aarde schiep, had God voorgenomen, zoals hier staat, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij, en dan hebben we het hier, heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dat was Gods plan, een volmaakte mens met een heilig leven. Dat moet er komen en dat zal komen. En voor die grondlegging heeft God dit al bepaald, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Dus ons Bijbelstudie is heel relevant. Het heeft te maken met mijn huidig leven. Het heeft te maken met uw huidig leven. Vers 5 zegt ons, hij heeft ons voorbestemd om al zijn kinderen aangenomen te worden. We waren niet voorbestemd voor de duisternis, we waren niet voorbestemd voor de hel, we waren niet voorbestemd voor de ongerechtigheid, we zijn voorbestemd voor hem. Is dat niet geweldig? We zijn voorbestemd voor hem door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Goed, we hebben gekeken. God begon met een volmaakt plan en dat volmaakte plan van God is ongewijzigd. De mens is in zonde gevallen, dat is het probleem. Het menselijk leven is een onheilig leven buiten God. En dan zien we dat het antwoord uiteindelijk niet van de mens moet komen, maar het antwoord komt van God. Want als wij naar mensen kijken, dan zien we, ja, iedereen is gevallen. Iedereen is gaan dwalen, zoals Jesaja gezegd heeft. Dus het antwoord moest wel komen van God zelf. En dan zien we dat God het antwoord vindt in zijn eigen zoon. God zond niet de beste engel, maar God zond zijn eigen zoon, Jezus Christus. Romeinen 5 vers 8 zegt ons, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen ik nog in mijn zonde leefde, toen wij nog in het vuil, in het drek van de zonde leefden, heeft God reeds zijn liefde getoond. Is dat niet ware liefde? God zegt niet, kom maar, of ik breng die redding als jullie wat reiner zijn of als jullie beter gaan leven. God stelde geen voorwaarden. Maar God echter bevestigt zijn liefde. Voordat wij maar één stap deden richting God, heeft God zijn liefde getoond. Voordat wij maar enig dankbaarheid konden tonen, heeft God al zijn liefde getoond. Toen wij nog zondaars waren. Dus hier zien we hebben niks toegevoegd aan de redding die God ons gaf. Het is Jezus en Jezus alleen. We hebben niets toegevoegd aan onze eigen redding. En dat zien we dan, en uiteindelijk zien we, toen Jezus op aarde kwam en voor ons stierf, dat hij onze onheiligheid op zich nam. Al het vuil van onze zonde. Dan kan ik me voorstellen dat toen Jezus in Gethsemane was, dat hij begon te bidden, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Een heilige God, de Zoon van God, die mijn vuil moest overnemen. 1 Petrus 2 vers 22 zegt ons, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Jacobus zegt het op een andere manier, als je niet struikelt over je woorden, dan ben je volmaakt. Als wij nooit verkeerde dingen hebben gezegd, dan zijn we volmaakt. Soms zeggen we dingen, dat had ik niet moeten zeggen. Het is omdat wij onvolmaakt zijn. Maar uit Jezus' mond, de Bijbel zegt, in wiens mond geen bedrog gevonden is. Hij is de volmaakte Zoon van God, zoals het staat, die geen zonde gedaan heeft. Vers 23 zegt, die toen hij uitgezonden werd, niet terugschold. Nou, dat is mijn neiging. Als iemand me uitscheldt, dan zal ik hem terugschelden. Maar dat is niet hoe Jezus handelde. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar dat overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Alles gaf hij over aan zijn hemelse Vader. Dat is wat ik mag leren van hem vandaag. Wat wij mogen leren. Als iemand u tekort heeft gedaan, laten we net doen als wat Jezus deed. Het overgeven aan de Heere God. Niet daarmee zitten, maar overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. En dan zegt vers 24. Hij die geen zonde gekend heeft, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Dus dit eerste gedeelte van vers 24 zegt ons, hij heeft onze onheiligheid op zich genomen. Gedragen aan het hout, aan het kruis. opdat wij voor de dood, de zondendood, voor de gerechtigheid zouden leven. Dus zijn onheiligheid, onze onheiligheid nam hij op zich, opdat wij voor de zondendood, voor de gerechtigheid zouden leven. Opdat wij heilig zouden leven. Dus het antwoord op het zondeprobleem was het antwoord dat God gaf in zijn Zoon Jezus Christus. Je kunt aan yoga doen. Je kunt op je kop gaan staan. Je kunt gaan vasten. Je kunt aan goede doelen weggeven. Het maakt ons niet één stap heiliger. Het enige antwoord voor onze heiligheid was Jezus Christus. Kunt u amen zeggen? Het enige antwoord op ons zonder probleem was Jezus Christus. We kunnen niets doen. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt ons, van hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Het is belangrijk dat wij dit goed begrijpen wat hier staat. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Jezus werd niet zondig. Maar wat hier eigenlijk staat is, hij heeft voor ons tot zondoffer gemaakt. Zoals in het Oude Testament, als je gezondig had, bracht je een offer. Jezus werd niet zelf de zonde, maar hij werd een zondoffer voor ons. Een offer, hij werd geofferd. En dat was zijn hemelse vader die hem opofferde voor ons. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat. En hier hebben we het grote nieuws. Door Jezus te aanvaarden als je zaligmaker, als je redder. Door Jezus aan te nemen. Als je haar zalig maken en redder, kunnen wij als gevallen mensen opnieuw heilig gaan leven. Want we hebben gezien, Jezus is het antwoord op onze onheiligheid. En door zijn offer te accepteren, door Jezus zelf te accepteren en te maken de Heer van je leven, kun je weer de persoon zijn zoals God het bedoeld heeft. Namelijk dat wij heilig kunnen leven. En het klinkt hoge woorden, heilig leven. Maar we kunnen er niet omheen. Wij moeten benadrukken de heiligheid van God. Wees heilig, want ik ben heilig. Als wij de heiligheid van God uit het oog verliezen, als christen, als gemeente, als wij de heiligheid van God niet benadrukken, dan gaan we allemaal dwalen. Dan gaat het over alles, behalve God. Maar als wij beseffen, God is heilig, dan moet ons leven ook gericht zijn op die heiligheid. Dus door Jezus aan te nemen, is er hoop voor ieder gevallen mens. Door Jezus aan te nemen, door je zonden te belijden, kun je opnieuw die persoon zijn zoals God het bedoeld heeft. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, wordt het vaak gebruikt bij de waterdoop. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Is dit waarheid? Is dit waarheid? Dit is waarheid. Als iemand in Christus is, door Jezus aan te nemen als je zalig maakt en verlosser. Wat gebeurt er? De Bijbel zegt ons, is hij, niet zal hij in toekomende tijd, maar is hij, tegenwoordige tijd, is hij een nieuwe schepping. Dat is wat God zegt. Van u en van mij. Toen wij Jezus aannamen, zijn wij een nieuwe schepping geworden. Oftewel, God gaat terug naar het begin. Laat ons mensen maken naar ons beeld, volmaakt en heilig. En nu door Jezus aan te nemen, door in hem te zijn, zijn wij een nieuwe schepping. Volmaakt en heilig. Dat heeft te maken niet met mij, met ons, maar het heeft te maken met het volmaakte offer van Jezus Christus. De Bijbel zegt ons, het oude is voorbij gegaan. Bent u niet blij dat het oude leven voorbij is? Zondig leven, een leven van ongehoorzaamheid. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dit is wat God zegt. Dit is wat wij moeten geloven. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Maar dan moeten wij ook gaan handelen als nieuwe schepping. Niet meer gaan handelen als die oude mens. Maar dan gaan we dit ene vers niet geloven. Maar de Bijbel zegt, we zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden. Het heeft niet te maken hier met het leven daar straks in de hemel. Maar het heeft te maken met ons huidig leven. Hoe wij ten opzichte van God kunnen zijn en hoe wij ten opzichte van elkaar kunnen zijn. En onder de genade kan de bekeerde mens eindelijk vrij zijn van zonde. Wat was ons probleem en wat is nog steeds ons probleem? Dat is de zonde. En dan kunnen wij wel voorgangers vragen of evangelisten vragen om bevrijding. Maar om welke bevrijding hebben we het eigenlijk? De Bijbel zegt ons, Romeinen 6 vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. We leven nu onder de genade. En Christus heeft ons vrijgemaakt van die zonde. Je kunt dus nog steeds teruggaan naar die zonde, maar dat is je eigen keus. Je kunt je weer opnieuw laten knechten door die zonde, maar dat is je eigen keus. Maar wat Christus betreft, hij heeft ons vrijgemaakt en de zonde zal over u niet heersen. Christus heeft ons vrijgemaakt. De genade van God stelt ons in staat dus om te leven naar Gods wil. De genade van God stelt ons in staat om te leven zoals God het hebben wil. Jezus zegt, die mij lief heeft, bewaart mijn woord. Maar hoe? Genade van God stelt ons in staat om te leven naar Gods wil. Laten we kijken naar het volgende. Van de wet van Mozes naar de wet van Christus. Zonder wetten is er geen orde. Als er geen wetten zouden zijn in Nederland, is er chaos in Nederland. Iedereen doet maar wat hij wil doen. We hebben dus wetten nodig. Gods koninkrijk is een koninkrijk van orde. Want God zelf is een God van orde. De Bijbel zegt daarom in 1 Korinthe 14 vers 33. Want God is geen God van wanorde. Dus zijn koninkrijk is ook geen koninkrijk van wanorde. God is heilig, zijn koninkrijk is heilig. God is een God van orde, zijn koninkrijk is een God van orde. Gods gemeente dient ook een gemeente van orde te zijn. Kan niet anders. Het zou vreselijk zijn als wij als gemeente een gemeente zijn van wanorde. God is een God van orde. Nogmaals, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Om onder genade heilig te kunnen leven, hebben wij wetten nodig. Want zonder die wetten weet ik niet wat Gods wil is. Eigenlijk als wij vragen, Heer, wat is uw wil? Dan moeten wij gewoon even teruggaan naar Gods wetten. En als wij Gods wetten hebben gedaan, hebben we uiteindelijk ook Gods wil gedaan. Als wij Gods wetten gehoorzamen, dan hebben wij Gods wil gedaan. Dus om onder de genade heilig te leven, plaatst God ons onder een nieuwe wet. En we moeten beseffen, de wet van Mozes is niet ons leefregel meer. Dat was voor het Oude Testament. Onder genade is de wet, de nieuwe wet, onze leefregel. En nu vragen we af, welke nieuwe wet? De Bijbel zegt ons, onder de genade plaatst God ons onder de wet van Christus. En het probleem is dat wij eigenlijk onze mensen niet leren dat er een wet van Christus is. Mensen bekeren zich. We zijn niet meer onder de wet, we zijn nu onder genade. Ja, maar wat gebeurt er onder genade? Als wij pas bekeren, niet vertellen dat je onder genade ook onder de wet van Christus moet leven, dan leven pas bekeren weer net als voor hun bekering. Want wat wil God eigenlijk als ik niet weet wat zijn wil is? We gaan kijken naar de wet van Christus. Paulus wilde mensen winnen voor het koninkrijk van God. Hij zegt, voor de Joden ben ik een Jood. Voor de Grieken ben ik een Griek. Voor de heidenen die geen wet hebben, leef ik alsof ik niet onder de wet ben. Maar hij voegt iets eraan toe. Laten we kijken, 1 Korinthe 9 vers 21. Voor hen die zonder de wet zijn, dat waren de heidenen in die tijd, ben ik geworden als zonder de wet. Ik ga net met hen om, leven zoals zij leven, maar natuurlijk niet in de zonde. Maar dan zegt hij, hoewel niet zonder de wet van God. Paulus spreekt hier over de wet van God. Ik leef niet wetteloos. Nee, ik leef onder de wet van God. Hij zegt, want ik sta onder de wet van Christus. Het brengt ons misschien in de verwarring. We denken, we leven toch niet meer onder de wet. We leven natuurlijk onder de genade. En we dachten, leven onder de wet is toch stukken makkelijker dan leven onder de wet van Mozes. Maar Paulus maakt ons duidelijk, hier in het Nieuwe Testament, ik sta onder de wet van Christus. Dus wanneer wij ons bekeren, Jezus aannemen als onze Heer en Verlosser, we zijn vrijgemaakt van onze zonden, nou zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. En nou plaatst God ons onder de wet van Christus. Want zonder een wet is er geen orde. Een ander vers zegt ons, Galaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet, niet van Mozes, de wet van Christus. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Dus onder de genade leven wij onder de wet van Christus. Moeten we heel goed begrijpen. Leven onder de genade betekent leven onder de wet van Christus. We zijn niet wettisch bezig. We zijn bijbels bezig. Paulus zegt, ik ben onder de wet van Christus. Leven onder genade, moeten wij heel goed onthouden, betekent leven onder de wet van Christus. Gods koninkrijk wordt geregeerd door de wet van Christus. Ieder christen dient geregeerd te worden door de wet van Christus. Want anders ben je wetteloos. Gods kinderen, bent u en ik, worden dus geregeerd door de wet van Christus. Weet u, van de antichrist wordt gezegd dat hij de wetteloze is. Hij is wetteloos, hij wil niks te maken te hebben met de wetten van God. Hij is wetteloos. Maar de kinderen van God, wij zijn niet wetteloos. Wij hebben de wet van Christus boven ons. Belangrijke vraag, waarvoor dient de wet van Christus? Paulus zegt het. Ik ben onder de wet van Christus. Maar de vraag is, waarvoor dient die wet van Christus? Is het om ons te redden? Nee, we hebben gezien, wij kunnen niks toevoegen aan de redding die God ons gegeven heeft. Maar de wet van Christus is bedoeld om heilig te kunnen leven. De wet is bedoeld om heilig te kunnen leven. Naar de wil van God. En dat geldt voor ieder gelovige. Dat wij de wet van Christus bewaren en koesteren. Dus we gaan niet zeggen, ik doe de wet van Christus om gered te worden. Nee, die redding kwam alleen maar voort door Christus. Uit genade bent u behouden door het geloof. Door het geloven wat Jezus voor u heeft gedaan. Dus maar nu wij gered zijn, gaan we niet een wetteloos leven leiden. We gaan nu een leven leiden onder de wet van Christus. Om God te kunnen behagen, om heilig te leven. Dat brengt ons bij punt 3. Want de vraag is nu, wat is die wet van Christus? Als God mij plaatst onder de wet van Christus, moet ik ook weten wat de wet van Christus inhoudt. We gaan dat samen bekijken. Kunt u mij nog steeds volgen? Ja? Goed zo. We gaan naar Matteüs 22, vers 35. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg aan Jezus om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dus met uw hele wezen dienen wij God lief te hebben. Dit is het eerste en het grote gebod, zegt Jezus. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Als je de wet en de profeten moet vatten, dan vind je het samen in dit gebod. Dat je God lief dient te hebben en je naaste dient lief te hebben. In Johannes 13 zegt Jezus, vers 34, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, want u, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Jezus zegt, ik geef u een nieuw gebod. Een nieuw gebod. Dus wij leven niet wetteloos. Als christen leven wij onder de wet van Christus. Een nieuw gebod geef ik u. En de wet van Christus is de wet van de liefde. Is dat niet mooi? De wet van Christus is de wet van liefde. Elke dag opnieuw heb ik te maken met die liefde. Ik kan de liefde thuis laten, dan heb ik een heel groot probleem. Maar ik kan die liefde meenemen. De wet van Christus is de wet van liefde. Namelijk dat wij God lief hebben boven alles. En dat wij onze naaste dienen liefde hebben. Zoals Christus ons lief heeft. Dat is wat Jezus zegt. Ik geef u een nieuw gebod. Dat u uw naaste lief heeft gelijk ik u lief gehad heb. Dus de wet van Christus houdt in God lief hebben boven alles. En nummer 2, en Jezus gelijk daaraan, namelijk je naaste lief hebben. Zoals Jezus u lief heeft. Heeft Jezus ons lief? Amen. Onder de genade dienen geloven zich te houden aan deze 2 geboden. 2 geboden. Jezus zegt, de 10 geboden kun je samenvatten. En hij zegt zelfs, de wet en de profeten kun je samenvatten door deze 2 geboden. Door God en onze naaste lief te hebben, vervullen wij de wet van Christus. Heel eenvoudig eigenlijk. We hebben het misschien heel moeilijk gemaakt, maar het is heel eenvoudig. God lief hebben, boven alles, en onze naaste lief hebben. Romeinen 13 vers 8, hoofdstuk 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat is het enige wat ik u schuldig ben. De liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Welke wet? De wet van Christus. Als ik mijn naaste lief heb zoals Christus mij lief heeft, dan heb ik de wet vervuld, zegt Paulus. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus we kunnen de wet erbij nemen en Paulus zegt, nou, welk ander wet er ook is, maakt niks uit. Het wordt allemaal samengevat in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Vers 10 zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. De Bijbel zegt daarom, God is liefde. Wat wil hij in mij zien? Wat wil hij in zijn kinderen zien? Diezelfde liefde. We zijn geschapen, gecreëerd naar zijn beeld. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Door de wet van Christus te onderhouden, tonen wij dus aan God onze liefde. Dus hoe kan ik God mijn dankbaarheid tonen? Door de wet van Christus te onderhouden. In Johannes 5 vers 3, want dit is de liefde tot God. Dus hiermee toon ik mijn liefde aan de Heere God. Hoe? Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn gebod zijn geen zware last. En zijn geboden, zijn geen zware last. Dus wil ik mijn liefde aan God tonen, dan doe ik dat door zijn geboden in acht te nemen. Niet anders. En als ik toch mijn eigen weg ga en ik verwerp de geboden van God, dan bedroef ik God. Maar dan toon ik ook niet mijn dankbaarheid aan de Heere God. Dit is de liefde tot God. Hoe wilt u, hoe wil ik elke dag aan God onze liefde tonen? Wij kunnen dat doen door zijn gebod, de wet van Christus, te onderhouden. En wat we ook doen in deze gemeente, wat voor taak u ook heeft. En wat u ook doet in uw dagelijks leven. Het is belangrijk dat ons motief altijd liefde moet zijn. Het is belangrijk dat wij alles uit liefde doen. Niet om, soms zeg je, ja, dat is mijn plicht. Maar zou het mooi zijn als we ons plicht omzetten in liefde. Ik doe dat vanuit liefde. Niemand hoeft mij te dwingen, niemand hoeft mij te forceren. Ik doe het gewoon uit liefde. Want heeft Jezus zijn leven niet gegeven vanuit liefde voor ons? Ja, ons motief moet altijd liefde zijn. 1 Korintiërs 16, vers 14, een kort vers. Het zegt ons, laat alles bij u in liefde gebeuren. Alles. Dat ik niet één moment, oh Heer, ik doe dit met tegenzin. Nee, maar dat wij kunnen zeggen, Heer, ik doe dit vanuit liefde. Laat alles bij u in liefde gebeuren. Zou dat niet mooi zijn? Als wij dit allemaal te harte nemen, als wij dit in praktijk brengen. We nemen dit mee in de gemeente. We nemen dit mee naar huis. We nemen dit mee in ons huwelijk. We nemen dit mee naar ons werk. Wauw. Wat een verandering zal er plaatsvinden. Laat alles bij u in liefde gebeuren. Ieder gelovige, u en ik, wij dienen ons te kleden met de liefde. Colossenzen 3 vers 14. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Kleed u zelf boven alles met de liefde. Als u uw huis uitgaat, dat u gekleed bent met de liefde. Als wij Gods huis binnenkomen, dat wij gekleed zijn in de liefde. En als wij niet gekleed zijn in de liefde, dan heeft het geen zin om naar Gods huis te gaan. Dan zullen wij zeker geen zegen zijn voor elkaar. Als we de deur uitgaan en we zijn niet gekleed met de liefde, er komt geen zegen vanuit ons leven. Paulus zegt, kleed u zich boven alles met de liefde. Als wij niet ons kleden met de liefde, dan moeten wij niet naar de gemeente komen. Dan zullen wij alleen maar opschudding zorgen in de gemeente. Is er geen eenheid, geen liefde, geen saamhorigheid, geen eenheid, geen vrede. Maar wat brengt die vrede, die eenheid? Kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Vanaf het moment dat we elkaar pijn doen, dan wandelen wij niet meer in de liefde. Een kleine ergernis en wij spreken een woord uit van ergernis, dan wandelen wij niet meer in de liefde. Romeinen 14 vers 15 zegt ons, maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. We hebben zeer zeker te maken met elkaar. Dat is die verbintenis die we hebben met elkaar. We zijn familie in Christus, we zijn één in Christus. Geloof wij in de eenheid? Amen, we zijn één in Christus. Maar wanneer wij elkaar bedroeven, zegt Paulus, het kan zijn, hier, hij neemt mij een voorbeeld van eten. Als we elkaar bedroeven, dan wandelen wij niet meer in de liefde. En als wij niet meer in de liefde zijn, dan voelen we, ervaren we ook geen liefde. En dat zou jammer zijn. We gaan kijken wat het betekent om onder die wet van Christus te leven. Bijbelleraars zijn erover eens dat er in het Oude Testament 613 geboden te vinden zijn. Dat zijn niet alleen maar de 10 geboden, maar ook de rituelen, de omgangsregeling, regels, alles bij elkaar. 613. Dat is ontzettend veel. We leven nu onder genade. Hoeveel wetten denkt u, kunt u vinden in het Nieuwe Testament? 10? 20? Meer dan 613? Want in het Oude Testament, onder de Mozes, zijn er 613 geboden. Hoeveel geboden denkt u dat er zijn in het Nieuwe Testament? Weinig of veel? In het Nieuwe Testament zijn er 1050 geboden te vinden. 1050. Bijvoorbeeld als de Bijbel zegt, draag elkaars lasten. Nou, dat is een gebod. Dan wordt dat niet, is dat niet een vraag, maar het is een bevel. Draag elkaars lasten. En als je al die regels optelt, dan kom je op 1050. En dit is de reden. De wet van Christus, de wet van liefde, kun je op 1001 manier gaan toepassen. Als je elkaar de helpende hand geeft, dan toon je ook daarmee de liefde. Als je luistert naar een broeder of een zuster die het moeilijk heeft, dan heb je ook die liefde getoond. Als je bediening hebt in de gemeente en je doet dat met passie, dan heb je ook je liefde getoond. Dus liefde kun je op 1001 manier gaan toepassen. Daarom zijn er zoveel geboden. Dus ik denk dat het oneindig is. Op oneindig. God heeft zijn zoon gegeven. Dat is liefde. Jezus heeft zijn offer gegeven. Dat is liefde. Jezus was de voeten van zijn discipelen. Dat is liefde. Dus liefde komt in allerlei vormen. Elkaar liefhebben is een goddelijk gebod. Kunt u amen zeggen? Johannes 13, vers 34, nogmaals. Een nieuw gebod geef ik u. Het komt uit de mond van Jezus, de Zoon van God. En we leren allemaal, Jezus is God. Dus Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Is een goddelijk gebod. Het probleem is dat wij het niet serieus nemen. Als we iemand gekwetst hebben, zien we dat niet meer als een zonde. Als wij boos zijn, ja, ik ben vandaag niet in mijn doen. Oftewel, we praten heel makkelijk erover. Maar dan moeten wij wel beseffen, we hebben het gebod overtreden. We hebben de wet van Christus overtreden. Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Is een gebod. Ik kan hier niet aan ons omheen. U kan er ook niet omheen. En elke keer als we boos zijn op elkaar, hebben we het gebod van Christus overtreden. Als wij roddelen over een broer of een zuster, de Bijbel zegt, doe elkaar geen kwaad. Liefde doet een ander geen kwaad. Als we over elkaar kwaad spreken, dan wandelen wij niet in de liefde, hebben wij de wet van Christus overtreden. Het probleem is dat wij het niet meer zien als zonde. En wij moeten teruggaan naar dat. Teruggaan naar die heiligheid van Gods gebod. Want God is heilig. Wij moeten daarmee stoppen. Er is geen andere keus. Want elke keer als ik zeg, ik ben een christen, ik geloof in God, ik ben vervuld met Gods geest, maar ik toon niet de liefde, dan heb ik die wet van Christus overtreden. Liefhebben is best moeilijk. Vindt u dat ook? Is best moeilijk. Is heel makkelijk om mensen lief te hebben die ons lief hebben. Is heel makkelijk voor mij om mensen lief te hebben die mij aardig vinden. Maar kan ik met die mensen omgaan die moeite hebben met mij? Kan ik omgaan? Kan ik aardig blijven? Kan ik vriendelijk blijven? Weet u, God ging, al zo lief heeft God de wereld gehad. We kennen dat vers allemaal, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Een wereld van zondaren. Mensen die God de rug toekeren. Mensen die God niet willen kennen. En in de tijd van Jezus hebben ze hem bespuugd, vernederd, veracht en uiteindelijk gekruisigd. We hebben het gelezen. God heeft zijn liefde getoond toen wij nog in zondaren waren. Toen wij nog zondaren waren. Liefhebben is best moeilijk, maar God kan het. God kan toch voor ons liefhebben terwijl wij nog in die zonde waren, zegt de Bijbel. Maar wanneer kunnen wij lief hebben? Pas als wij wederom geboren worden. Als het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Dan pas kunnen ook wij elkaar lief hebben. zoals God ons lief gehad heeft. Zijn we wederom geboren? Amen. We zijn bekeerd, we zijn wederom geboren. De Bijbel zegt, wie in Christus is, is een nieuw schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dus wij zijn nieuw. Dus dat betekent dus, vanuit het nieuwe leven dat God ons heeft gegeven door de Heilige Geest, kunnen wij dus lief hebben zoals God ons lief heeft. Jezus zegt, heb elkaar lief zoals ik, God zelf dus, zoals ik u lief heb. Ja, maar hoe doet God dat? Het begint bij die wedergeboorte. Dus ik moet diep in mijzelf kijken, ben ik echt wederom geboren? Respecteer ik Gods woord? Accepteer ik het woord van God als het hoogste gezag in mijn leven? 1 Johannes 4 vers 7 zegt ons, geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Heel belangrijk, en ieder die lief heeft, is uit God geboren. Dus een persoon die niet lief kan hebben, is niet uit God geboren. Oftewel, of je bent als christen weer teruggegaan naar je oude leven. Of je bent als christen de wet van Christus aan het overtreden. Keer op keer op keer. Er zijn christenen die alleen maar boos zijn op elkaar. Bedroeven wij God niet daarmee? Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Het is een gebod. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ik heb geen andere keus. Paulus zegt het. Wist niemand wat schuldig, behalve liefde. Dus zodra ik hier binnenkom, ben ik uw liefde verschuldigd. Amen. En wat nog erger is, u bent mij liefde schuldig. Amen. We zijn elkaar liefde schuldig. Liefde is het kenmerk van de discipel van Christus, van Christus volgelingen. Liefde is het kenmerk van de discipel. Johannes 13 vers 35, hierdoor zullen allen, het zal mooi zijn als de wereldling naar ons kijkt. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dat ze zeggen, wow, deze mensen zijn één. Zij belijden hetzelfde God, ze zingen dezelfde liederen, ze zijn één gewoon. En je ziet ook die liefde, het is voelbaar, tastbaar. En dan zegt Jezus, door die liefde zien de mensen in dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus. Maar als die liefde afwezig is, wat voor getuigenis laten wij achter? Gods liefde voor ons moet ons aansporen om ander lief te hebben. Ik moet geduldig zijn met de schapen in de gemeente, want ik moet beseffen, God is geduldig met mij. Ik dien met de schapen lief te hebben, want God heeft mij lief. In Johannes 4 vers 11 zegt, geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Moeten, er is geen andere keus. Als God ons zo lief had, als wij echt geproefd hebben, zoals de psalmist zegt, proef, en smaak dat God goed is. Als wij echt geproefd hebben de liefde van God, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Het is een kettingreactie. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. Dan blijft God in de gemeente. Dan blijft God in ons huisgezin. Dan blijft God in ons huwelijk. Als wij elkaar lief hebben. Weet u, als een huwelijk rammelt, dan komt dat omdat liefde ontbreekt. Mensen zeggen, ja, dat is toch logisch. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. We dienen elkaar altijd in liefde te verdragen. Liefhebben is moeilijk, maar we dienen elkaar altijd in liefde te verdragen. Efeze 4 vers 2, in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. We zijn niet volmaakt, maar we moeten streven naar die volmaaktheid. Ik moet streven elke dag opnieuw om een keuzes maken. Heer, ik wil onder de wet van Christus leven. Ik wil dat uw liefde in mij woont. Ik wil me bekleden met de liefde als ik de deur uitga. Laat uw liefde zichtbaar zijn in mijn leven. U kent allemaal 1 Korinthe 13. U moet maar thuis helemaal gaan bestuderen en elk vers gaan ontrafelen. Maar die volmaakte liefde, laten wij niet vergissen, leeft in ons, heeft God in ons geplaatst. Maar moeten wij ook gaan gebruiken, die liefde. U kent het wel, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geweest of geworden. Hol maakt veel kabaal, maar zegt ons niks. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Dan was ik niets. Vorige keer hebben we nog bekeken, de Bijbel zegt ons, velen zullen straks op die dag zeggen, Heer, in uw naam hebben wij wonderen verricht, in uw naam hebben we geprofeteerd, in uw naam hebben we duiven uitgeworpen, en dan zegt de Heer, sorry, ik ken je niet. De Bijbel zegt, al heb ik alle gaven, en spreek ik alle talen, en bezit ik alle kennis, maar ik heb de liefde niet, dan was ik niets. Vers 3, en al zou ik al mijn bezittingen uitdelen. Je zou zeggen, dat is toch liefde? Ja, bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niet. En dan wordt hier de liefde beschreven. De liefde is geduldig. Bent u geduldig? Zijn wij geduldig? Geduldig met elkaar? De liefde is vriendelijk. Zijn wij vriendelijk voor elkaar? Of kennen wij mensen die wij op kunnen noemen, ja, met die heb ik ruzie gemaakt, met die heb ik oneenigheid? De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, hier ben ik. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Ja, dat is echt liefde. Zoek niet haar eigen belang, maar het belang van een ander. Kan ik iets voor je betekenen? Ik zie dat je met iets zit. Kan ik voor je bidden? Zij wordt niet verbitterd. Wanneer word je verbitterd als iemand je pijn gekwetst heeft? Maar die liefde laat zich niet verbitteren. Het zou vreselijk zijn als christenen verbitterd raken. Ik weiger om verbitterd te zijn. Zij denkt geen kwaad. Je hoeft maar iets te horen. Oh, die en die heeft over jou wat gezegd. Oh, dan gaan we meteen kwaad denken. Oh ja? Maar liefde denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Als een broeder of een zuster gevallen is. Oh, dat wist ik wel. Maar de liefde is niet verblijd als iemand valt. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Liefde bedekt alle dingen. We gaan niet hebben over de fouten en zwakheden van een ander. Heb je het laatste nieuws gehoord over die en die? Maar liefde bedekt alle dingen. Als God u iets laat zien of mij iets laat zien, dan heeft God daarmee een bedoeling. Namelijk om voor die persoon te gaan bidden. Om die persoon voor de troon van God te leggen. Heer, ik heb die en die zien dat en dat doen. Wil die persoon aanraken. Laat uw Heilige Geest die persoon overtuigen. Breng hem weer terug bij u, Heer. Liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Als iemand aan u zegt, ik sta recht voor je. Ik sta recht voor iedereen. Dan moet ik dat geloven. Ik heb niets tegen jou. Dan moet ik dat geloven. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En dan zegt vers 8, de liefde vergaat nooit. Want de wet van Christus vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Als wij straks in de hemel zijn, hebben we geen profetieën meer nodig. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Het enige wat overblijft, in hetzelfde hoofdstuk, geloof, hoop en liefde. De meeste van die drie is die liefde. De wet van Christus. Wij leven onder genade. We leven nu onder de wet van Christus. Wees niemand wat schuldig, behalve liefde. We zijn aan het einde gekomen. Er is gelegenheid voor vragen. Zijn er vragen?